Dames en heren, goedenavond tijdens deze beeldvormende avond in de raadzaal. Vanavond is het de bedoeling dat wij u een inkijk geven in de opvang en de huisvesting en de begeleiding van de diverse doelgroepen van de nieuwkomers die wij in onze stad hebben. En daarmee hopen we ook te bereiken dat we straks, volgende week woensdag, de 18e, hebben we ook nog in de commissie, hierover een politieke discussie met elkaar. Waardoor we ook allemaal vanuit dezelfde perspectief met elkaar praten als we het over doelgroepen hebben. Dus waar gaat het precies om? Welke wet en regelgeving hebben we te maken? Wat is onze opgave? Hoe is de opvang en de huisvesting geregeld? Wat zijn onze wettelijke taken? En wat zijn de mogelijkheden voor inburgering en werk? En wat zijn de verschillende doelgroepen? Ik heb drie man sterk voor u meegenomen en die zullen u meenemen in deze presentatie. Dus ik hoop dat u er allemaal wat wijzer van wordt. Mevrouw Kloosterman, geef ik u als eerste het woord.
Ja. Goedenavond allemaal, mijn naam is Nienke Kloosterman. Ik werk bij Team Beleid, bij Participatie. Ik heb onder andere dossier asielopvang, nieuwe wet inburgering. Ik ben betrokken geweest bij de opvang van de ontheemden en lage lettertijd in mijn portefeuille. En ik neem u vanavond mee in een presentatie over de doelgroep nieuwkomers. Ik doe de presentatie per doelgroep. Dus ik wil voorstellen dat ik eerst mijn verhaal per doelgroep doe. En dat u, als mijn verhaal af is, dat er dan ruimte is om per doelgroep vragen te stellen. En dat we dan doorgaan naar de volgende doelgroep. Peter heeft de inleiding al net heel mooi gedaan, dus deze sheet kan ik overslaan. Dan gaan we naar de opvang van de ontheemden uit Oekraïne. Inmiddels 2 jaar geleden is de oorlog in Oekraïne gestart. We merkten toen dat er een vluchtelingenstroom op gang kwam. En die stroom kende eigenlijk 2 soorten opvang. 1 stroom kwam eigenlijk vanuit Oekraïne naar Nederland toe en werd begeleid, gecoördineerd door veiligheidsregio's. En via de veiligheidsregio's, de genoemde hubs, werden de mensen doorgeleid naar de gemeente. En er was ook een andere stroom. Dat was de stroom van de particulieren of kennissen, familieleden of onbekenden die mensen uit Oekraïne haalden. En die mensen zijn opgevangen in de particuliere opvang. Beide groepen vallen ook onder de regeling van de ontheemde Oekraïne. De afkorting GOO staat dus ook voor gemeentelijke opvang Oekraïne. De afkorting POO voor de particuliere opvang Oekraïne. Nog goed om te benoemen is op het moment dat mensen in de particuliere opvang worden opgevangen en dat gaat niet meer, dus of het gastgezin geeft aan het wordt mij te veel of er zijn andere redenen, dan melden deze mensen zich bij de gemeente en dan stromen ze door naar de gemeentelijke opvang. In het begin van de oorlog was onze opvangtaak voor Den Helder 180 personen. Het was verspreid over de particuliere opvang en de gemeentelijke opvang. Het was in het begin ongeveer 50-50 verdeeld. Inmiddels merken we dat er nog steeds vluchtelingen uit Oekraïne blijven komen, waardoor de opgave inmiddels wel is verhoogd tot 339 personen voor Den Helder. Bij ons zitten op dit moment nog 30 personen in de gemeentelijke of in de particuliere opvang en 161 personen in de gemeentelijke opvang. We zien dus ook een verschuiving van het aantal mensen dat particulier werd opgevangen, die toch ook grotendeels doorgestroomd zijn naar de gemeentelijke opvang. Zoals u ook kunt zien is dat wij niet 339 personen opvangen. Dit is niet erg. In het begin hebben we goed aan onze taakstelling voldaan. En onderaan de tabel ziet u ook dat wij als regio, want de taakstelling wordt als als regio Noord-Holland gezien. En onze veiligheidsregio biedt ongeveer 4800 plekken. Onze taakstelling is 3800 plekken, dus wij doen wel als regio nog steeds 1000 plekken meer dan dat we zouden moeten. Daarom hebben we geen concrete directe vraag gekregen van er moeten nu direct opvangplekken bij. Hoe hebben we de opvang geregeld? In het begin was het zoeken naar plekken. We hebben gebruik gemaakt van het hotel waar mensen werden opgevangen. We hebben aanbod gekregen van kerken. Particulieren hebben woningen beschikbaar gesteld, maar ook woningstichting. Dus eigenlijk hebben we de opvang heel erg verspreid over Julianendorp en Den Helder. En inmiddels zijn we ook wel tot de conclusie gekomen van nou, het is ook goed om te kijken naar panden waar je meer mensen tegelijkertijd kan opvangen. Dit is namelijk ook efficiënter, maar ook beter voor de mensen. Ze zijn minder geïsoleerd, maar het is ook praktisch omdat ze samen op kunnen trekken, met elkaar mee kunnen reizen, elkaars opvang voor kinderen kunnen regelen. Dus we merken, we hebben het afgelopen jaar een aantal grote panden beschikbaar gesteld. Een voorbeeld is de IJsselmeerstraat. Maar ook onlangs de aankoop van de Annie Romein Verschoorlaan, dat goed werkt en dat mensen dat ook prettig vinden. Er zijn ook nog mensen die niet onder de regeling vallen, maar wel ingeschreven zijn bij ons in de BEP. En dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld gehuisvest zijn door een uitzendbureau. Die vallen dus niet onder de regeling, maar verblijven wel in Den Helder. En er zijn ook personen die hebben een eigen huurovereenkomst afgesloten, dus bijvoorbeeld bij een particulier. Die vallen ook niet onder de regeling. Ik benoem ze wel, want op het moment dat bijvoorbeeld het werk stopt bij het uitzendbureau, dan melden zij zich wel bij ons en dan vallen ze onder de regeling. En dan zijn we wel verantwoordelijk voor de huisvesting. Vandaar dat het wel voor ons goed is om deze groep goed in beeld te blijven houden, dat het wel een opvangvraagstuk later kan betekenen. Hierbij heb ik even inzichtelijk gemaakt dat de gemeentelijke opvang en de particuliere opvang onder de regeling ontheemden vallen. Beide groepen hebben dan ook recht op leefgeld, althans als ze geen werk hebben. Als ze geen werk hebben bestaat het leefgeld uit een eetgeldgedeelte, een kleedgeldgedeelte. En voor de mensen die particulier verblijven zit daar een extra toelage op. Dus die is niet voor alle mensen alleen als je particulier verblijft. Op het moment dat je wel werk hebt, dan hoor je dat te melden bij de gemeente en dan wordt het leefgeld gestopt. Voor de opvang van Oekraïne krijgen we alle kosten vergoed door het Rijk. Dus zowel de huisvesting als het leefgeld, personele capaciteit, alles wordt vergoed. Sterker nog, we hebben geld overgehouden aan de opvang. In 2022 was dat een bedrag van 1,8 miljoen. En in 2023 is dat een bedrag van 2,8 miljoen. Er zijn signalen dat het Rijk dit wil veranderen, maar er is op dit moment nog niks concreets over afgesproken. Wat zijn dan de knelpunten die we merken bij het leefgeld en de vergoedingen? Nou, eigenlijk een oproep van alle gemeenten dat het stelsel eerlijker moet. Op dit moment verstrekken we het leefgeld en zijn we eigenlijk volledig afhankelijk van de eerlijkheid van de mensen. Dus op het moment dat mensen het niet doorgeven dat ze werk hebben, kunnen wij dat in geen enkel systeem op dit moment controleren. Dit is bijvoorbeeld anders voor de mensen in de bijstand. Daar hebben we inzicht in SUWINET. Dan kunnen we zien, zijn er inkomsten? En dan kan je ook zorgen dat de bijdrage gewoon eerlijk gebeurt. Als het goed is, per 1 april hebben we wel inzage in SUWINET en dat moet er ook toe leiden dat het stelsel eerlijker gaat worden en dat we kunnen controleren of mensen wel of niet werken of andersoortige inkomsten hebben. Zijn er tot zover vragen? Ja.
Is het systeem tussen werk of leefgeld, is dat heel zwart-wit? Of is er ook een beetje van beide mogelijk als mensen bijvoorbeeld heel beperkt kunnen werken?
Dat is maatwerk. Wij volgen op dit moment nog de regeling vanuit het college. Maar je kan er ook voor kiezen om daar maatwerk in te bieden. Moeilijk is nu dat we dus geen inzage hebben in hoeveel iemand verdient en of dat 1 maand is of dat dat 3 maanden is, waardoor het voor ons nu heel lastig is om daar, nou ja, echt op te compenseren, zeg maar. We weten niet wat we per maand moeten aanvullen. Dus als het SUWINET komt, kan je ook veel beter als gemeente met consulenten bijvoorbeeld kijken van wat heeft u afgelopen maand gekregen en tot hoeveel moet u bijvoorbeeld aangevuld worden.
Wie wees je aan?
Oh, ja, ik dacht, ga het rijtje af. Meneer, maar u mag ook beginnen. Oh, excuus.
Ja, ga ik eerst. Het Rijk geeft een vergoeding van 1,8 miljoen, dat hebben we zojuist gelezen. Dat is natuurlijk alleen voor het leefgeld, neem ik aan. En alle overige kosten die er natuurlijk met zich meebrengen.
dat houden we
dat is over.
Dat hebben we overgehouden.
Oké, okay. Maar daar gaat ook alle overige kosten vanaf, van de huur, van opleiding tot en met ook maatwerk aanbieden, van joh, naar werk begeleiden, noem het allemaal, al die kosten, dat gaat er vanaf.
Je krijgt eigenlijk per opvang, per ons heen, een vast bedrag. Per dag is dat. En daar moet je alle kosten van dekken.
Okay.
Dus helder. Op het moment dat je hele dure accommodaties hebt, hou je misschien minder over. Bij ons heeft het ertoe geleid dat we 1,8 miljoen hebben overgehouden.
Ja, top. Dankjewel.
En mevrouw.
En wat gebeurt er met het geld dat over is? Kun je dat gewoon laten staan? Dat je eventueel, als het toch allemaal meer gaat kosten, dat je het daar nog van kan gebruiken? En tot hoe lang kan je dat dan laten staan?
Het stroomt door naar de algemene middelen.
Ja. Even een vraagje tussendoor. Een aantal inwoners, een aantal mensen die dus hier verzoek hebben ingediend, die hebben dus een baan gevonden, Oekraïners. Kunt u ook aangeven welke banen er zijn ingevuld? En zijn er ook nog specifieke gevallen bekend van mensen die een hoge opleiding hebben gevolgd in Oekraïne en die eventueel met een bepaalde opleiding in Den Helder dus binnen afzienbare tijd aan de bak kunnen?
Ja, dat klopt. Maar ik weet niet exact waar iedereen werkt. In het begin weet ik dat we begeleid hebben en dat we eigenlijk schoonmaakwerk, administratiewerk of in hotel, horeca, dat wel de banen waren waar de meeste mensen eigenlijk direct wel konden instromen. Ik weet niet exact of mensen daarna nog weer andere banen hebben gevonden.
Ik heb even een vraag over het aankopen van twee panden voor de huisvesting van Oekraïners. In hoeverre, er stond net op het plaatje iets van 138 mensen zouden er in theorie nog extra opgevangen moeten worden. In hoeverre is de gemeente flexibel genoeg om dat te kunnen opvangen als die vraag toch alsnog gaat komen? Of moeten er dan toch meer andere panden opgekocht worden?
Ja, er zijn heel veel doelgroepen die op zoek zijn naar huisvesting. Dus daar zijn we met een werkgroep naar aan het kijken. Maar hoe dat eruit ziet, daar kan ik nog geen antwoord op geven. En dat volgt later.
Ja, ik had een vraag. Want jullie geven aan in april wel te kunnen controleren met Surinet. Wat als daaruit blijkt dat mensen daar geen recht op hebben? Wordt daar een naheffing op gedaan, dat ze moeten terugbetalen? Hoe gaat die constructie eruit zien, mocht het blijken dat te veel geld betaald is?
Daar ben ik ook benieuwd naar. De uitwerking is nog niet bekend. Ik heb alleen signalen vanuit de VNG gehoord dat ze bezig zijn met die uitwerkingen vanuit het Rijk. Dat er aan zit te komen en de geruchten gaan dat het 1 april is. Maar over wat dat betekent voor het leefgeld en ook voor hetgeen wat al tot heden is uitbetaald, dat durf ik nu niet te zeggen.
Ja, dank u wel. Krijgen wij daar binnen zeer korte termijn daar uitsluitsel over, wanneer dat van start gaat? Worden wij daarover geïnformeerd?
Dat is geen probleem. Op het moment dat die regeling bekend is, dan kunnen we u daarover informeren. Nog één vraag? Ja.
Ja, dank u wel. Ik had een vraag nog. Is er ook over nagedacht om ze vrijwilligerswerk te gaan laten doen als ze nog niet ergens een betaalde baan kunnen vinden?
Zeker, daar kijken we ook naar. We zijn ook bezig om weer met het team te kijken van wat is er aanvullend nodig om de mensen of te begeleiden naar vrijwilligerswerk of sociale activatie of bijvoorbeeld taal te laten volgen. Dus daar kijken we naar. Gezien de tijd ga ik nu verder naar het volgende onderwerp. Mochten er aan het eind nog vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden. We gaan het nu hebben over de doelgroep asielzoeker. Termen die rondom de asielopvang worden genoemd zijn met name asielzoeker, maar ook vluchteling en de AMV. In principe zijn een asielzoeker en een vluchteling hetzelfde, wordt hetzelfde mee bedoeld. En een AMV, daar wordt mee bedoeld de alleenstaande minderjarige vreemdeling. Dat heb ik straks ook opgenomen als aparte doelgroep, maar ik benoem hem wel, want zij vallen ook onder de doelgroep asielzoekers. Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd en in afwachting is van een besluit op zijn of haar aanvraag. Hoe verloopt dat op dit moment in Nederland? Een hele korte blik daarop. Op het moment dat mensen zich nu melden in Ter Apel, dan worden ze binnen 2 weken gescreend. Op gezondheid onder andere, vingerafdruk, eigenlijk alle standaard zaken die geregeld moeten worden. En eigenlijk horen ze dan op hele korte termijn een eerste gesprek met de IND te voeren over waarom ze in Nederland zijn en wat de reden daarvan is. De huidige stand van zaken is dat die wachttijd voor dat überhaupt dat eerste gesprek al is opgeroepen tot ruim een jaar. Ik hoorde vorig jaar dat dat 1,5 jaar duurt en dat is dan echt pas het allereerste gesprek. Dus al die tijd, die 1,5 jaar, gaan mensen naar meerdere locaties. Crisisopvanglocaties, noodopvanglocaties. Dus mensen verhuizen in die eerste 1,5 jaar heel veel en wachten al die tijd alleen al op dat eerste gesprek. Op het moment dat ze vanuit het AZC wel een vergunning krijgen, dan kunnen ze ook starten met de aanvraag voor gezinshereniging. Het loopt ook lastig, zeg maar. De IND heeft hele grote achterstanden, waardoor ook dat proces heel stroef loopt. De consequentie daarvan is dat er op het moment ook 17.000 statushouders wachten in de opvang. Niet alleen vanwege de problemen bij de IND, maar ook vanwege de woningmarkt en de taakstelling van de gemeente. En dat verstoort eigenlijk ook de hele asielcrisis nu. Want die 17.000 mensen die houden een plek bezet in het AZC voor nieuwe mensen die in Ter Apel zich melden. De statushouders kom ik zo nog even verder op terug. Hier heb ik een overzicht geplaatst van de asielopvang door de jaren heen. Eigenlijk zien we dat de laatste crisis in 2015-2016 was. Destijds hebben we als gemeente met elkaar gezegd, dit willen we nooit meer. Destijds was het ook zo dat mensen in bussen eigenlijk al naar de gemeente werden gestuurd en dat opvanglocaties in gymzalen of andere soorten locaties allemaal was voorbereid. En inmiddels zijn we daar toch weer in beland. Het probleem ligt eigenlijk met name ook op het aantal duurzame locaties wat er is. Er zijn op dit moment wel 230 locaties in Nederland. Alleen 84 daarvan zijn maar duurzaam. En 140 daarvan zijn noodopvanglocaties of crisisnoodopvanglocaties. Nu merk je bijvoorbeeld ook, 1 april komt eraan, dus locaties die bijvoorbeeld voor seizoen zijn, campings, die sluiten allemaal weer. Waardoor ook die mensen nu weer van locatie naar locatie moeten gaan en eigenlijk het opvangprobleem niet wordt opgelost. Hoe hebben wij de locaties in Den Helder verspreid? We hebben 1080 opvangplekken in Den Helder en die hebben we verspreid over 4 locaties. De bovenste 2 locaties zijn locaties voor volwassenen, reguliere locaties noemen we dat. En de onderste 2 locaties zijn locaties voor AMV. Dat zijn dus jongeren tot en met 18 die in afwachting zijn van besluit op een asielaanvraag. De 2 locaties die we hebben voor volwassenen zijn de Doggershoek. Daar zijn 557 plekken. En de locatie Nieuweweg, waarvan we hebben gezegd vanaf vorig jaar 1 januari dat 200 bewoners daarvan op een rollocatie zijn geplaatst. Het is dezelfde locatie, maar andere benadering. Rol staat voor regionale opvanglocatie. En 200 plekken hebben we opengehouden als noodopvanglocaties. Plekken. De onderste 2 zijn de AMV, dat is de Jacob van Heemskerkstraat. En de Doggerij en ook in de Doggershoek zitten 20 jongeren. Dus dat zijn de locaties die wij in Den Helder hebben. In totaal ruim 120 medewerkers die hier in Den Helder werken. Die dat met veel passie elke dag weer doen. Vanuit Veiligheid en Preventie hebben we elk kwartaal overleg met COA-politie, de vreemdelingenpolitie en de gemeente. We bespreken dan de cijfers. Wat valt erop? Wat valt er niet op? Gaat het goed? Zijn er dingen waar we aandacht aan kunnen geven? En we maken gebruik daarnaast van een specifieke uitkering. Dat doen we nu sinds 1 jaar of 3. Dat is een regeling vanuit het Rijk. Die je preventief of kan inzetten als je overlast ervaart. Wij hebben de regeling preventief ingezet. Het eerste jaar was dat met name bijvoorbeeld door de inzet van jongerencoaches op de school. Dus het was een jongerencoach die, waar de jongeren zich aan kunnen spiegelen. Dat heeft het verzuim op de scholen echt gigantisch naar beneden gebracht. De jongeren waren weer gemotiveerd om te gaan. Heeft met name te maken door de lange wachttijden van de IND. Als jongeren op een moment heel lang zitten te wachten van kan ik wel blijven of niet? Waarom moet ik dan nog Nederlands volgen? Nou, zo'n jongerencoach kan die ondersteuning op scholen dan heel goed geven. Er zijn bijvoorbeeld ook videocamera's op station Zuid van geplaatst van deze subsidie. Dus dat zijn een aantal van deze regelingen, zijn een aantal voorbeelden die we hebben ingezet. Werk en integratie van asielzoekers. Het is zo dat op het moment dat een asielzoeker op het COA verblijft, dat het COA verantwoordelijk is voor de integratie, de begeleiding naar vrijwilligerswerk of de begeleiding naar werk. Op dat moment is de gemeente nog niet in beeld. Wij werken natuurlijk wel nauw samen, maar het COA die doet de begeleiding. Wat maakt het lastig voor asielzoekers om te gaan werken? Het heeft meerdere redenen. Ten eerste mogen ze het eerste half jaar als ze in Nederland zijn, mogen ze niet werken. En daarnaast was er de regel tot november 2023 dat ze ook maar max een half jaar mogen werken per jaar. Dus na 6 maanden moeten ze ook verplicht aan het werk weer stoppen. Nou, dit maakt deze doelgroep natuurlijk niet aantrekkelijk voor werkgevers. Deze regeling is er gelukkig af, dus dat is gewijzigd per november. Daarnaast, door het tekort aan opvangplekken, moeten asielzoekers ook heel vaak na bijvoorbeeld 1 of 2 maanden weer naar een andere locatie. Dus als de noodopvanglocatie sluit, worden ze weer overgeplaatst. Het is natuurlijk op die manier ook lastig om duurzaam werk te vinden als je niet weet waar je bij wijze van spreken volgende week weer wordt opgevangen. Daarnaast moeten asielzoekers ook een werkstellingsvergunning, of de werkgevers moeten de werkstellingsvergunning aanvragen. Er waren ook best lange wachttijden voor, dus het is ook niet stimulerend om snel aan het werk te gaan. Ik heb eventjes hieronder een vergelijking gemaakt. Dus waar bijvoorbeeld een ontheemde uit Oekraïne direct aan het werk kan, mag een asielzoeker dat niet. Nederlandse lesaanbod, dus er komen heel veel asielzoekers hier ook bij het COA van ik wil graag de taal leren. Nou, dat wordt niet gestimuleerd, want eigenlijk is het beleid dat het ontmoedigd wordt. Totdat je een vergunning krijgt. Want op dat moment zeggen we, je moet zo snel mogelijk wat voor onze maatschappij betekenen. Maar in de periode dat je in het AZC zit, dan doen we eigenlijk nog niks met je. Ontheemden uit Oekraïne kunnen zich direct aanmelden voor taallessen. En op het moment dat er inkomsten uit werk zijn, dan moeten asielzoekers de afdracht doen. Ze mogen max 25% houden met een max van €246 per maand. En de ontheemden uit Oekraïne mogen alle inkomsten zelf houden, terwijl ze ook geen vaste lasten hebben. Dus dat maakt het best wel verschillend. De financiën. Er zijn 2 soorten uitkeringen. Elke gemeente met asielopvang die krijgt jaarlijks een vergoeding vanuit het faciliteitenbesluit. Dus voor Den Helder was afgelopen jaar €531.000. Dat is een jaarlijkse vergoeding. Die middelen hebben we ook in de algemene middelen. Vloeien daarheen, dus dit zijn geen geoormerkte gelden. En de komst van de spreidingswet heeft natuurlijk een nieuwe financiële stroom met zich meegebracht. Daar kom ik aan het eind van deze presentatie nog even op terug. En de spreidingswet, de bonus daarvan, dat gaat per cyclus van 2 jaar. Zijn er vragen? Nee. Nou, dat is mooi. Dan ga ik door. Dan gaan we het hebben over de AMV, de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De AMV, dat zijn jongeren die hier zonder ouders of met andere kinderen komen, maar in ieder geval zonder personen die het ouderlijk gezag hebben. Op dit moment zijn er ruim 4000 alleenreizende jongeren in de opvang. Deze groep die groeit ook. We zien ook dat deze groep voornamelijk bestaat uit jongens en 10% meiden. Er wordt vaak gezegd dat het heel veel veilige landers zijn. Nou, als je de cijfers bekijkt, valt dit echt mee. Dit is nog onder de 10%. Volgens mij, de laatste cijfers die ik weet, was dat ongeveer 4%, 5% veilige landers. En de meeste jongeren komen uit Syrië, Afghanistan, Iran, Sudan, Eritrea en Jemen. Voor de AMV zijn er verschillende soorten opvang. We maken namelijk onderscheid tussen jongeren met vergunning en zonder vergunning. Ze kunnen dus ook van de ene opvang naar de andere opvang gaan. Allereerst de jongeren die zonder vergunning zijn, die worden opgevangen door het COA. Dat zijn de kleinschalige opvanglocaties. Wij hebben er daar dus 2 van in onze stad, of in onze gemeente. Ze verblijven daar totdat ze 18 zijn. En op het moment dat ze 18 zijn en ze hebben nog geen besluit gekregen op hun aanvraag, dan gaan ze door, stromen ze door naar een reguliere locatie. Het kan bijvoorbeeld de Doggershoek zijn of de Nieuwe Weg. We hebben ook jongeren die onder de 15 komen. Die worden automatisch in een gezinshuis van het NIROS geplaatst. En we hebben ook jongeren die voor hun 18e een verblijfsvergunning krijgen. En die worden dan in een gezinshuis van het NIROS geplaatst. NIROS is de overkoepelende organisatie. Zij zijn de enige voogdijpartij die minderjarigen met een migratieachtergrond begeleiden. En voor al deze jongeren geldt dat ze leerplichtig zijn. Dus dat ze ook naar school gaan. Ook al mogen ze niet blijven of zijn ze uitgeprocedeerd, dan nog bestaat de plicht om tot het 18e van onderwijs te voorzien. Het onderwijs in Den Helder was volgt geregeld. Basisschoolleerlingen gaan naar Ville Kakelbond. Daar worden ze in 40 weken tijd voorbereid op doorstroming naar het reguliere onderwijs. Dus naar een normale basisschool, reguliere basisschool. En het ISK-onderwijs aan Schakel aan Zee. Daar leren de jongeren heel snel de taal, zodat ze eigenlijk ook vanaf daar door kunnen stromen naar een vervolgopleiding. Ik noemde hem net al eventjes vanuit de SPUC, de specifieke uitkering. Wat heel succesvol is, is de inzet van Stichting Sabar op Schakel aan Zee en de entreeopleidingen. Een jongerencoach, iemand waar de jongeren zich aan kunnen spiegelen. Die ook aanwezig kan zijn in de lessen, maar die ook een adviesrol naar de gemeente heeft, een sparringspartner voor docenten. Dat bevalt ons heel erg goed. Sluit goed aan bij de belevingswereld en ook bij het COA en bij de gemeente zorgt het voor meer begrip of hoe we naar deze doelgroep kunnen kijken.
Zou daar een vraag over mogen stellen?
Nou, dat mag, ja.
Hoe zit het met de financiering van die leerlingen? Is het zo dat ze in het eerste jaar gefinancierd worden en in het tweede jaar dat de subsidie voor de school minder is?
De school die ontvangt per leerling een bedrag. Wel kan het zijn dat je hebt altijd van die pijldata, bijvoorbeeld 1 oktober, 1 januari. Nou, stel dat iemand op 2 oktober instroomt, ja, dan moet je dus eigenlijk als school de eerste 3 maanden zelf bekostigen. Dat is dus wel iets wat in het land bekend is en waar ook naar gekeken moet worden. Maar dat is niet iets waar wij invloed op hebben.
Oké, maar er is dus geen verschil in de subsidie in de jaren dat een vluchteling hier in Nederland is? Dat op een gegeven moment die middelen daarvoor stoppen?
Niet zover ik weet, maar dat zou ik dan moeten uitzoeken.
Ja, nee, oké.
Ja, dank u wel. Ik had een vraag over de AMV's. U gaf aan dat er weinig veilige landers tussen zaten, relatief gezien. Hoe wordt dat nagegaan? Want hoe komen de AMV's binnen? Volgens mij over het algemeen zonder reispapieren, zonder documenten. Dus het is opgave van wat ze zelf aangeven. Worden daaruit geregistreerd?
Ik haal de cijfers van de website van het COA. Er staat ook een hele uitleg over de doelgroep. En daar heb ik de cijfers vandaan gehaald. En wat ik begreep is dat zij het gewoon bij de aanmelding bij de IND registreren. Dus hoe ben je hier gekomen en wat was je aanmeldland? Dus dat is de basis, ja.
Dus gewoon eigen opgave? Dus als ik het zo...
Vanuit het Rijk, ja.
Oh, ja. U gaf aan van... tot hun 18e zijn ze verplicht tot onderwijs. Nou hebben wij 2 mooie locaties voor onderwijs. Een middelbare school en een basisschool. Als iemand nou 18 is geworden op een middelbare school, wat zomaar zou kunnen, denk ik, en hij wil een mbo-opleiding gaan volgen, kan dat dan? Omdat ze zijn leerplichtig tot een 18e, maar gaan wij ook nog langer door naar een 18e? Of zeggen we vanaf een 18e van je bent nu 18 en het is nu klaar en kijk maar eventjes hoe je het gaat doen. Of wordt daar...
Nou, dat is ook heel erg afhankelijk natuurlijk of degene een vergunning krijgt of niet. Maar in principe op het moment dat iemand 18 is en dan wordt het vanuit de RMC, vanuit de gemeente begeleid. Dus we begeleiden altijd door naar onderwijs. Ja.
Wat ik nog mis is bijvoorbeeld sportfaciliteiten of cultuur. Stel dat iemand naar de muziekschool wil of de voetbalclub. Wordt dat gefaciliteerd en hoe regelen we dat?
Ja, de jongeren kunnen ook gebruik maken van het sportfonds. En daarnaast hebben we ook een samenwerking met het COA om bijvoorbeeld trainingen bij FC Den Helder te faciliteren. Dus daar hebben we naar gekeken en dat doen de jongeren ook. Peter en ik zijn daar geweest. Heel veel jongeren willen graag voetballen, willen erbij horen. Wat het soms lastig maakt is als ze ook echt mee willen doen aan wedstrijden bijvoorbeeld. Want dan moet je daar ook heen en met vervoer. En dan mis je soms net die ouder die mee kan gaan. Dus dat is iets, dat zijn aandachtspunten waar we altijd over in gesprek moeten blijven. Om te kijken hoe ze zo volwaardig mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij.
In het verleden was het zo dat als leerlingen van de Schakel doorstroomden naar het regulier onderwijs en zouden naar het mbo gaan, dat ze alleen maar op de entreeopleiding werden opgenomen. Is dat nog steeds zo? Want voor sommige jongeren betekende dat echt gewoon een verloren jaar.
Dat klopt. Nou, de wet inburgering is natuurlijk ook ingegaan. Dus op het moment dat iemand 18 is, dan word je ook opgeroepen nu door de gemeente en dan val je onder de wet inburgering. Wij kijken dan vanuit de consulenten ook van nou, is de entreeopleiding passend? Dat is een vrijstellende opleiding. Of kan je beter in een van de leerroutes vanuit de wet inburgering? Dus om eigenlijk zo het maximale uit de jongeren te kunnen halen. Dus het hoeft niet altijd te betekenen dat iemand op een entreeopleiding blijft. Of dat iemand de entreeopleiding blijft afrondt, zeg maar, het jaar. En daarna alsnog een van de leerroutes gaat doen vanuit de inburgeringswet.
In hoeverre heeft zo'n AMV'er of een... wat je in het vorige hoofdstuk eigenlijk ook nog niet benoemd hebt. In hoeverre zit de relatie erin, zeg maar, van op welke plaats jij blijft? Zoals een AMV, hoe lang heeft hij recht op een plaats? Want ja, als hij met een opleiding begonnen is, het is natuurlijk ook zo dat sommigen na 3 maanden weer ergens anders naartoe geplaatst worden. En dat is niet met 1 zo, dat is natuurlijk met heel veel zo. In hoeverre zit dat in het stramien van, joh, we hebben nu een opleiding voor je, dus jij mag hier blijven. Of over 3 maanden weet je toch alweer dat je ergens anders gaat, ga daarmee je opleiding verder. Hoe gaan we daarmee om?
Nou, dat is uiteindelijk niet iets waar de gemeente over gaat, maar waar we natuurlijk wel zoveel mogelijk naar streven. Maar uiteindelijk is het beleid van het COA die de verdeling moet maken. Ja, helaas kan het gebeuren dat een jongere net hier een opleiding heeft gevonden, maar dat er wegens capaciteitsgebrek toch een overplaatsing plaats moet vinden. Vanuit de gesprekken die ik met COA voer, weet ik wel dat ze zoveel mogelijk eenheid op de locaties ook vanwege het groepsproces proberen na te streven. Maar een garantie daarvan gaan wij niet over, maar kunnen we ook niet geven. En het COA gezien de crisis ook niet.
Wat bedoel je precies met, als je het over AMV's met vergunning hebt, wat bedoel je dan precies?
Dat zijn jongeren die een verblijfsvergunning hebben gekregen.
Mevrouw Timmers had het net over sport en cultuur en u zei dat ze via het sportfonds dan dat aan konden vragen. Heeft het COA zelf ook middelen om dat te ondersteunen?
Ja.
Financieel?
Ja, het COA heeft zelf ook middelen. Zo hebben ze bijvoorbeeld ook zwemlessen ingevoerd bij Schakel aan Zee. Dat wordt niet standaard vergoed, maar met de COA-middelen krijgen de jongeren nu ook apart zwemles bijvoorbeeld. Geen vragen meer, dan ga ik door. Gaan we naar de huisvesting van de statushouders. Zodra een asielzoeker een status of een vergunning krijgt, dan worden ze vergunninghouders of statushouders. Nou, het is niet heel spannend, maar... En op dat moment komen wij eigenlijk als gemeente in beeld. Want op het moment dat ze een vergunning krijgen, dan wordt een statushouder aan een gemeente gekoppeld. En dan is de gemeente verantwoordelijk voor huisvesting. Elke gemeente heeft een taakstelling, wordt door het Rijk bepaald op basis van het inwoneraantal per gemeente. En we zien de afgelopen jaren een stijging in de taakstelling. Heeft ook te maken met de asielopvang natuurlijk, het aantal mensen dat in Nederland komt en het inwilligingspercentage van het aantal aanvragen. En dat heeft invloed op de taakstelling. Dus als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de cijfers. In 2022 was de taakstelling 76 personen. In 2023 was het 123 personen. En de taakstelling voor dit half jaar is 59 personen. Dat is een flinke opgave. Ik weet, de taakstelling van 2023 was oorspronkelijk ook hoger. Ongeveer 25% hoger. Maar vanwege de problemen bij de IND, dus de achterstanden die ze hebben, hebben gemeenten op dit moment ook niet genoeg mensen gekoppeld staan om überhaupt aan de taakstelling te voldoen. Nou, dat is natuurlijk een beetje lastige materie, maar om een voorbeeld te geven. Wij hebben een taakstelling nu nog van 88 personen momenteel voor 2024. Dus dat is een achterstand vorig jaar. De taakstelling ook niet gehaald. Achterstand van 38 personen en daar is de nieuwe taakstelling van 59 personen bijgekomen. En als je gaat kijken naar onze lijst met gekoppelde personen, dan zijn dat 33 mensen. En die 33 mensen die wachten in totaal nog op 140 nareizigers, maar die zijn hier nog niet. Niet in Nederland, die zijn nog in het land van herkomst. Dus ook als wij vandaag of morgen een pand hebben waar 33 personen in kunnen, dan hebben we onze hele lijst gekoppelde weggewerkt, om het maar zo te zeggen. Maar voldoen we eigenlijk nog lang niet aan de taakstelling. Dat is de reden geweest dat de taakstelling 2023 is bijgesteld en dat hier nu in verhouding relatief nog laag is in 2024. Het is best lastig, de taakstelling. Heel veel gemeenten, het is een landelijke trend ook, die worstelen. Er is op dit moment geen enkele gemeente in onze regio, in onze veiligheidsregio, die aan de taakstelling voldoet. Waar komt dat door? Nou, ik heb het eerder al genoemd, de lange wachttijden bij de IND. Op het moment dat iemand wel gekoppeld is, dan kan het soms nog wel 2 jaar duren voordat het gezin bijvoorbeeld overkomt. Beleid vanuit gemeente Den Helder is dat wij het gezin, op het moment dat de gezinshereniging aangevraagd is, dat wij die koppelen als het gezin compleet is. Er zijn meerdere redenen voor. Op het moment dat er bijvoorbeeld iemand is die nu in het COA verblijft, maar die nog wacht op 6 nareizigers, dan wil je diegene nu niet in een hele grote woning plaatsen. Omdat we ook niet weten wanneer de nareizigers komen. Soms duurt dat 2 jaar. Die persoon krijgt een alleenstaande uitkering en de huur van die grote woningen is ook veel te hoog. Het is gewoon niet passend. Daarnaast staat de huurovereenkomst bijvoorbeeld op 1 naam. Dus op het moment dat de gezinshereniging plaatsvindt, wil je ook de partner die overkomt beschermen. Je wil dat het huurovereenkomst op beide namen staat. Als er iets in de huwelijkse situatie gebeurt, dat beide personen dezelfde rechten hebben. Daarnaast ontstaan er ook heel veel problemen op het moment dat nareizigers direct naar de woning gaan. Dus stel dat je de referent alvast wel in de woning plaatst en de gezinshereniging vindt plaats en de mensen gaan eigenlijk vaak dan vanaf Schiphol direct naar de woning, zijn er heel veel documenten nog niet geregeld. Bijvoorbeeld een BSN aanvragen, inschrijven voor de scholen, maar ook het aanvragen van de toeslagen. Nou, we hebben gemerkt, en dat is onder andere ook door een brief van Vluchtelingenwerk, waarin ze het advies geven, nou ja, let daarop, want in die eerste maanden ontstaan er hele grote financiële problemen bij deze gezinnen. Het heeft toegeleid dat wij wachten tot het gezin compleet is, om ze dan pas een geschikte woning aan te bieden. Dat is ook een van de redenen waarom we dus uiteindelijk de taakstelling niet hebben gehaald. Dus soms zijn er wel woningen, maar er zijn er heel raar in deze crisis dus geen gezinnen bij het COA die naar de woning toe kunnen. Die woningen zijn dan naar reguliere woningzoekenden gegaan. De gezinshereniging duurt erg lang. En plus wat ook meer gebeurt is dat er hele grote gezinnen naar Nederland komen. Dus dat zijn echt gezinnen boven de 8 personen. Dus sommige mensen hebben 11 nareizigers. Het bestaat dan uit 1 familie. Of het bestaat uit personen die bijvoorbeeld de kinderen van broers of zussen opvangen, waarvan ouders er niet meer zijn bijvoorbeeld, waardoor een familie ook groot is. Daarnaast speelt ook dat de woningmarkt natuurlijk lastig is. Stikstofproblemen, bouwen in provinciaal landschap speelt bij diverse gemeenten. Maar ook op het moment dat er wel een locatie is, bijvoorbeeld een locatie voor flexwoningen op een nieuw gebied, dat het dan ook maar weer afhankelijk is of je wel een aansluiting op het stroomnetwerk kan krijgen. De oplossing waar eigenlijk veel gemeenten nu naar zoeken en waar wij ook naar kijken, is natuurlijk de oplossing in flexibel woonunits. Je kan het ook wel zeggen, een soort doorstroomwoningen. Dus woningen waar bijvoorbeeld de alleenstaande of de persoon die gezinshereniging heeft aangevraagd kan wachten. Dus dat je niet een plek in het AZC bezet houdt, maar dat je wel alvast een eigen woning krijgt. Een eenpersoons appartement bijvoorbeeld. En dat je daar alvast kan starten met je integratie en de gezinshereniging kan afwachten. En op het moment dat dan de gezinshereniging wordt toegekend, dat we dan pas zeg maar de uitvraag naar de wooncorporaties doen voor definitieve huisvesting. Zijn er vragen over?
Stel dat bij de gezinshereniging, stel dat de persoon een woning weigert. Hoe gaat de gemeente Den Helder daarmee om?
Als iemand een woning weigert, dan melden we dat aan het COA. En dan is het aan het COA om daar een gesprek over te voeren. Op het moment dat iemand blijft weigeren en er zijn gronden voor, ja, dan starten er allerlei procedures. Dat kan verschillende uitkomsten hebben. Wordt onderzocht, is de weigering terecht of onterecht? Op het moment dat het onterecht is, ja, dan heeft dat mogelijke gevolgen voor je verblijf in Nederland.
Even het juiste knopje doen. Ja, mijn vraag gaat over wie nou verantwoordelijk is voor de statushouders. Want ze hebben dan een verblijfsvergunning gekregen, dus ze mogen in Nederland blijven. Dan vallen ze daarna denk ik niet meer onder het COA op dat moment. En zeker op, vanaf het moment dat ze dan in, nou ja, in dit geval Den Helder een woning hebben gekregen. Of zie ik dat verkeerd? Wie is zeg maar verantwoordelijk uiteindelijk voor het vervolg van die reïntegratie of de integratie, ja, en de inburgering?
Ja, nee, dat is een goede vraag. Op het moment dat iemand gekoppeld is, dan wordt de gemeente of een vergunning heeft gekregen en gekoppeld is aan de gemeente. Dan is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. Daarom is ook de wet inburgering vorig jaar op 1 januari, nou, ik moet zeggen inmiddels 1 januari 2022 ingegaan. En die legt de taak bij gemeente om regie te voeren op het inburgeringstraject. Dus wat wij doen is op het moment dat er nu mensen gekoppeld aan ons worden, eigenlijk binnen een maand een gesprek voeren met de statushouder. Nou, wie bent u? Wat wilt u? Wat kan u? En dan start eigenlijk de hele inburgering. Eerder verteld, het bestaat eigenlijk uit drie routes. Het doel van de inburgeringswet is eigenlijk dat mensen zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen. Het liefst middels betaald werk. En wij sturen daarop. Dus wij melden mensen aan bij partners die de inburgering verzorgen. En wij voeren regie op of iemand goed meedoet, of dat er meer kans is, of dat iemand kan versnellen. Dus dat monitoren wij. Op het moment dat mensen nog in het AZC verblijven, is COA regievoerder op de huisvesting op dat moment. Mensen vallen bijvoorbeeld dan ook nog onder de regeling, de RMA, dus de ziektekosten. Op het moment dat iemand zelfstandig huisvesting krijgt, dan start eigenlijk ook het reguliere traject. Dus dan valt iemand gewoon onder huisartsenzorg en dan sluiten we een zorgverzekering af. Dus er zitten eigenlijk meerdere componenten in. Op het moment dat iemand op het AZC woont, is het COA nog verantwoordelijk voor zorg. Maar wij voeren wel vanaf het begin de regie op de inburgering.
Oké, helder. En wat zeg maar de gemiddelde tijd dat iemand doet over zo'n traject? Hebben jullie daar zicht op? Hoe lang je als gemeente nog iemand de regie hebt op de inburgering?
Ja, nou, dat is eigenlijk nog iets te vroeg om te benoemen. De wet is op 1 januari ingegaan in 2022. Maar we merkten eigenlijk dat het eerste half jaar nog vooral mensen gekoppeld werden die nog eigenlijk onder de oude wet vielen. Dus eigenlijk zijn we pas in de zomer van 2022 gestart met de eerste aanmeldingen. En we zijn dan nu zeg maar ruim anderhalf jaar bezig. Dus eigenlijk, volgens mij is er één iemand geslaagd, maar de rest zit nog in het traject. Dus het is nu nog te vroeg om een gemiddelde doorlooptijd te benoemen. Er staat in totaal 3 jaar voor de inburgering. En waar mogelijk sturen we aan op een versnelling.
Zijn er ook cijfers bekend van statushouders of vergunningshouders die doorstromen naar werk? Zijn daar cijfers over bekend?
Ja, er zijn heel veel rapporten bekend over werk en ook duurzaam werk.
Hier in Den Helder bijvoorbeeld?
Nee, hier in Den Helder hebben we daar geen onderzoek naar gedaan.
Ik heb nog een aanvullende vraag naar aanleiding van de heer De Bruin, zeg maar. Wat als ze de inburgering niet halen? Zitten daar nog consequenties aan vast?
Ja, als mensen de inburgering niet halen, dan is de DUO daar toezichthouder op. Dus dat kan consequenties hebben, maar dat ligt dan uiteindelijk weer buiten de invloed van de gemeente. Dus dan wordt er een ander traject gestart.
U geeft aan, statushouders moeten eigenlijk doorstromen, maar dat gebeurt niet omdat er geen ruimte is. Begint de inburgering dan wel al reeds? Dat ze wel dus in het COA-terrein of in de Doggershoek bijvoorbeeld zitten, hebben hun status, hebben alleen nog geen woning. Dan vallen ze, ik denk, semi onder COA, semi onder gemeente. Maar begint het inburgeringstraject dan wel al? Dus dat ze wel alvast door kunnen. Niet dat we nog een keer gaan wachten 2 jaar dat er misschien een huis is en daarna pas gaan starten. Ja. Dan kan dat meteen daar ter plekke al gedaan worden.
Ja, dat gebeurt. Dat is een van de redenen waarom wij de regionale opvanglocaties zijn gestart in Den Helder. Dat hebben we lang naartoe gewerkt en vanaf 1 januari 2023 zijn we die ook gestart. Het gevolg daarvan is dat al onze statushouders nu ook daadwerkelijk in Den Helder worden opgevangen. En dat betekent dus ook dat we diezelfde maand het gesprek kunnen voeren. En ter vergelijking, voordat we de regionale opvanglocatie in Den Helder hadden, hadden we gekoppelde mensen die in Sint-Anne-parochie zaten, in Drachten, Rotterdam. Ja, dan is het heel moeilijk om te starten met de inburgering. En nu zagen we eigenlijk al vanaf het moment dat we de rol hadden en de afspraak met het COA hadden dat de statushouders in Den Helder waren, dat er een flinke toestroom was, ook richting de taalaanbieders bijvoorbeeld, om te starten. Dus dat is een mooie ontwikkeling en dat loopt ook goed.
Ik wil het even helder hebben. Wanneer ze een inburgerscursus krijgen en een taalkursus, dat betalen wij. De gemeente betaalt dat?
Ja.
En dat zijn dus ook statushouders die vanuit de andere opvanglocaties die komen naar Den Helder?
Die mensen, de gekoppelde gemeente betaalt de inburgering. Dus in Den Helder worden ook mensen vanuit Schagel en Schroon Texel opgevangen. En op het moment dat je gekoppeld staat aan Texel, betaalt Texel de inburgering. En Schagen betaalt de inburgering voor de mensen die gekoppeld staan aan Schagen.
Oké, maar ze verblijven wel in Den Helder, maar ze zijn gekoppeld aan een andere gemeente. Okay,
ja, dus asielopvang en taakstelling wordt best wel vaak door elkaar gehaald. Maar die twee zijn los van elkaar. Dus de taakstelling is echt op basis van inwoneraantal en asielopvang is apart. Dus al zouden wij zeg maar nu 1000 plekken erbij krijgen, heeft dat 0 consequentie voor de taakstelling. Dat is altijd wel even goed om te benoemen. Ja. Nog een vraag? Nee, dan ga ik naar het laatste onderdeel. De spreidingswet. Veel over te doen geweest in de media de afgelopen maanden natuurlijk. Nou ja, de kernpunten zullen ongetwijfeld bekend zijn, maar deze wet moet ervoor zorgen dat de asielopvang beter verspreid wordt over het land. Eerder heb ik al een overzicht gegeven van het aantal duurzame locaties wat er in Nederland is. Het is de afgelopen 2 jaar niet gelukt om daar structureel locaties bij te krijgen. Dus een van de redenen om ook de spreidingswet in te voeren. In het staatje wat ik heb bijgevoerd is het eigenlijk ook wel zichtbaar. Waarbij je ziet dat er op 1 januari nog 54.000 plekken zijn. En je ziet dat het op 1 oktober 42.000 plekken zijn. Terwijl in de witte kolom zie je eigenlijk dat de asielinstroom alleen maar verder toeneemt. Dus de spreidingswet is eigenlijk in het leven geroepen om dit probleem het hoofd te bieden.
Zou het beeld rechts onderin dan omhoog kunnen? Want wij kunnen het laatste grafiekje niet zien.
Dat komt door mijn gezicht, zeg maar, daar rechts. Zal ik het eventjes voorlezen? Want ik kan het niet omhoog schuiven. Maar wil je dat ik hem toelicht?
Ik weet niet hoe.
Maar zouden wij...
Ik neem uit dat de presentatie ook per mail...
Ja?
Ja. Oké. Oh. Oké. De spreidingswet is bekendgemaakt. Op 1 februari ook de uitwerking daarvan. Wat betekent dat? De aantallen voor Den Helder, Schagel, Kroon en Texel even toegelicht. Wij moeten 257 personen opvangen. Op dit moment hebben we 780 duurzame plekken en 200 noodopvangplekken aan de Nieuwe Weg en 100 plekken aan vee. Ja, dan het vervolg, want dat is ook een vraag die volgens mij wel leeft. Hoe nu verder? Aan de provinciale regietafel is de taak neergelegd om met een plan te gaan komen, landelijk. Dus die hebben de opdracht gegeven per regio, dus per veiligheidsregio, om eigenlijk weer ook weer een plan uit te werken. Wij hebben besloten om met onze kopgemeente bij elkaar te gaan zitten, om te spreken ook over nou, welke gevolgen heeft dit. Die gesprekken worden momenteel gevoerd. Dus over de uitwerking daarvan, ja, simpelweg is er nog niks bekend, want we zitten midden in de gesprekken. De overlegstructuur die er daarbij hangt en die ook vaak wordt ingezet, is de regionale regietafel. Dat is, Peter zit daaraan, doe dat ambtelijk en namens de kopgemeente. Het is een afvaardiging van West-Friesland, een afvaardiging van regio Alkmaar. Daarin bespreken we eigenlijk wat er binnen onze veiligheidsregio leeft. Wat zien we gebeuren, waar moeten we, welke afstemming vindt plaats. En wij doen bijvoorbeeld ook input voor de provinciale regietafel, mocht dat nodig zijn. Dus wij ontvangen de agenda daarvan, we kunnen input leveren of bespreekpunten aandragen. Aan de provinciale regietafel zit een afvaardiging namens onze veiligheidsregio. Dat is burgemeester Van Kampen in haar rol als voorzitter van de veiligheidsregio op dit dossier. Ondersteund door procesregisseur Paul Verbrugge, die namens de 16 gemeenten is aangesteld om dit het onderdeel te trekken samen met Marjan. En daarboven is een landelijke regietafel. In het begin van de asielcrisis ook met het Veiligheidsberaad heel actief ingezet, ook op het moment dat er nieuwe opvanglocaties moesten komen. Dus dat is eigenlijk de overlegstructuur die op dit dossier wordt gehanteerd. Dan met betrekking tot de bonussystematiek van de spreidingswet. Er werd natuurlijk in de media ook veel geroepen over vergoedingen. En hoe zit dat dan in elkaar? Nou, eigenlijk kent de bonussystematiek drie soorten doelgroepen. Dus op het moment dat je asielopvang gaat realiseren of al gerealiseerd hebt, kan je een keuze maken tussen drie soorten bonussen. Nummer 1 is eigenlijk een vergoeding voor duurzame opvangplaatsen. Dus op het moment dat je zegt, nou, een locatie is langer dan 5 jaar beschikbaar, krijg je een vergoeding van €2000 per opvangplek. Daarnaast hebben we keuze 2, dat is voor bijzondere opvangplaatsen. Bijvoorbeeld de AMV-opvangplaatsen of de...
Is dat per jaar?
Per 2 jaar.
Per 2 jaar.
Bijvoorbeeld AMV of de aanmeldlocaties Ter Apel of een HTL is ook €2000 per plek. En dan heb je keuze 3, dat is een 75% uitkering. Als je kiest voor keuze 3 als gemeente, dan krijg je de vergoeding alleen op basis als 75% van de taakstelling door de provincie is gehaald. Dus dat is gewoon een risico. En je krijgt niet de volledige vergoeding, maar 85% van de 1500 plekken. Bij de uitwerking, ja, ik begrijp deze keuze niet helemaal. Er zijn ook heel veel vragen over ambtelijk. De enige verklaring die ik hiervoor zou kunnen geven is bijvoorbeeld als je een hele kleine locatie hebt onder de 100 personen, dan is je vergoeding niet €2000, maar €1000. Dus op het moment dat je hem dan onder keuze 3 aan zou bieden, dan is het een risico, maar dan heb je nog €1350 per plek. Dus wellicht dat als je locatie maar een jaar open is, dat je dan voor optie 3 kiest. Maar voor Den Helder speelt hij eigenlijk op dit moment niet. De plekken die wij hebben zijn duurzame plekken, waarvan de AMV onder keuze 2 valt en de andere locatie onder 1. Ik heb het even inzichtelijk gemaakt, de uitwerking daarvan. Zoals hij dan eigenlijk vandaag de dag zou zijn. Dat betekent dat de Doggershoek, die heeft in totaal 575 opvangplekken. Daar trekken we de verplichte opvangplekken af, want daar krijg je geen vergoeding voor. Dus dan kom je op in totaal 318 plekken die je duurzaam in kan brengen. Middels keuze 1 met een vergoeding van €2000 kom je op een bedrag van €636.000. De AMV-opvangplekken, de alle drie, krijgen een vergoeding van 2000 plekken. Dus dat zijn respectievelijk 80.000 en 40.000. En daarachter heb ik gezet aanmerking voor de bonus. Namelijk bij optie 3 geldt ook dat op het moment dat 75% van de taakstelling is behaald, dat je een bonus krijgt. En dat geldt ook voor de opvanglocaties die onder 2 zijn ingebracht. Dus mocht het zo zijn dat we 75% halen als provincie, dan komt daar dus nog eigenlijk een extra bonus bij. Zo kan je hem.
Mag ik daarover wat vragen? Ik vind het heel goed hoor dat alles wat we vergoed krijgen, dat wel onder elkaar staat. Maar misschien is het ook handig als de volgende keer precies bij staat wat het ons ook kost. Dan denk ik dat we een wat zuiver beeld hebben. Hier staat nu puur alleen die 836.000 en dan die 530.000, wat volgens mij 500 per vluchteling is of asielzoeker. Maar het is misschien ook wel handig wat het ons per vluchteling kost. En als je dat dan tegenover elkaar zegt, dan heeft hier iedereen een helder beeld. En nu lijkt het net alsof er een schip met geld binnenvaart, maar zo is het natuurlijk niet.
Ja, kan hem ook anders aanvliegen. Ik krijg nooit een rekening zeg maar, van het COA. Dus dat moet de vraag of specifieker zijn. Want ik begrijp, ja, wij betalen namelijk geen opvangkosten. Dus alle kosten die voor de doelgroep asielzoekers worden gemaakt, worden betaald door het COA.
U zegt dat de gemeente Den Helder dus niks bijlegt?
Nee. Nee. Nee, op het moment dat iemand op het COA, dan is die verantwoordelijk voor gezondheidszorg, integratie, veiligheid. Dus wij hebben gaat geen bedrag van de gemeente naar het COA toe.
Maar dat zou dan wel het jeugdsportfonds zijn bijvoorbeeld. Dus deze mensen maken wel gebruik van voorzieningen die bedoeld zijn om aanspraak te maken voor de inwoners van de gemeente Den Helder. Ja. Terwijl het COA eigenlijk het orgaan is wat dat zou moeten financieren.
Ja, alleen op dat specifieke onderdeel zijn de middelen beperkt. En daarvan heeft het COA gevraagd van, zijn er eventueel middelen die beschikbaar zijn voor deze jongeren, zeg maar. Maar dat geldt bijvoorbeeld weer niet voor volwassenen, want dat is natuurlijk een heel specifiek deel tot 18 jaar.
Okay.
Maar voor de rest, inburgeringsgelden krijgen we vergoed vanuit het Rijk. Leggen we niks voorbij. Asielopvang wordt betaald door het COA. Ook bijvoorbeeld als er een herontwikkeling is of een gebouw geplaatst wordt, worden die kosten ook door het COA gedekt. Dus,
okay. Ja. Ja. Hoe zit het eigenlijk met de veiligheidsmaatregelen die worden genomen voor de opvanglocaties? Worden wij daar ook voor gecompenseerd? Dus als het gaat om extra politieinzet, als het gaat om beveiliging daarvan, gaat de rekening daarvan ook naar het COA? Of krijgen wij daar extra middelen voor vanuit het Rijk?
Dat zou ik moeten uitzoeken. Dat speelt op dit moment bij ons niet, dat er extra inzet gepleegd moet worden. We zitten natuurlijk, zoals ik benoemd heb, elke 3 maanden, waar de meldingen ook worden bijgehouden vanuit politie. Zijn daar bijvoorbeeld betrokkenen vanuit het AZC bij aanwezig geweest. Zo worden de meldingen eigenlijk helemaal afgepeld. En daar blijken eigenlijk geen bijzonderheden uit voor te komen, waardoor er extra inzet gepleegd moet worden. Het kan wel zo zijn dat we vanuit zo'n sessie bijvoorbeeld zeggen, nou, het is goed om weer eens een keer een fietsencontrole te doen, of dat politie de locaties bezoekt. Dat gebeurt sowieso met regelmaat. Maar zo kijken we eigenlijk wel per kwartaal van, nou, spelen er dingen of moeten we ergens inzet op plegen. Maar het leidt nu niet tot een structurele verhoging van politiecapaciteit of iets dergelijks.
Oké, okay. Dankjewel.
Dank u wel. Ja, een vraag die mij intrigeert is, er wordt in de kop samengewerkt en ik zie verplichte plekken 257. Stel dat we vanuit een andere gemeente ook een stukje verplichting over zouden nemen, omdat we toch die ruimte hebben, nemen we dan ook de verplichte plekken over. Met andere woorden, als we er 500 van Schagen overnemen, gaan er dan 257, om maar even fictief te noemen, geen vergoeding en die andere dan weer wel. Kunt u dat toelichten?
Ja, dat kan ik toelichten. Nee, de bonus gaat echt per meerplek. Ook al zou je de taakstelling van andere gemeenten daarin opnemen. Omdat de spreidingswet uiteindelijk ook samenwerking tussen gemeenten beoogt. Dus dan zou het gek zijn als dat van de bonus van de betreffende gemeente afgaat. Dus het is alleen je eigen gedeelte wat er afgaat. Maar als zou je samenwerken, heeft het geen consequenties voor de uitkering.
Ja, misschien heeft u het gezegd, maar dan heb ik niet goed opgelet. Onderaan staat nog de oververgoeding aan de gemeente. En dan wordt, dan wordt verwezen naar het faciliteitenbesluit. Maar dat heeft dan toch niet meer te maken met de spreidingswet, neem ik aan.
Nee, ik heb
dat staat daar los van.
Ja, ik heb het nog een keer benoemd. We hebben dus 2 uitkeringen. 1 uitkering is een jaarlijkse uitkering. Dat is het faciliteitenbesluit. Dat is gewoon een vergoeding. Er wordt op 1 januari gekeken hoeveel opvangplekken heb je en hoeveel mensen staan er in de BEP ingeschreven.
En die krijgen we nu ook al?
Die krijgen we
ja,
nu ook.
Precies.
Ja, elk jaar. En daarbovenop komt dan straks de spreidingswet. Wat ik alleen nog niet benoemd heb, nu ziet u een bedrag van €836.000 staan. De locatie Nieuweweg is daarin nog niet meegenomen. We hebben daar, zijn bezig met een herontwikkeling voor die locatie. Die eindigt op het einde van dit jaar. Afhankelijk van de bestuursovereenkomst die dan wordt vastgesteld, komt die bonus daar dan nog extra bij. Maar voor nu is die bestuursovereenkomst er niet, dus kunnen we hem ook nog niet indienen bij het Rijk. Dat nog even voor de volledigheid. Ik kijk even rond. Zijn er nog... laatste vraag, denk ik, want het is 8:30 geweest. Ja.
Als ik het allemaal op een rijtje zet, dan krijgen we eigenlijk een heleboel geld. Puur alleen omdat we het mogelijk maken dat hier mensen opgevangen worden. Dus daar kunnen we dan gemakkelijk ook wat extra in een sportfonds van stoppen. Of zie ik dat verkeerd?
Dat is een ja, dat wordt al benoemd, maar dat is een politieke vraag. Ja.
Ja, niet een politieke vraag, maar misschien wel een beetje samenhangend met wat mijn buurvrouw zegt. Ik hoor je net zeggen van over de herontwikkeling van de nieuwe weg. Maar daar moet een bestuursovereenkomst voor getekend worden. Maar wat is er eigenlijk afhankelijk van om die bestuursovereenkomst te tekenen? Is dat namelijk een collegebesluit? Is dat namelijk iets wat landelijk wordt gaat opgelegd worden? Is dat ook de deal met de regio die wij eventueel gaan overnemen van joh, hoeveel plekken moeten jullie kwijt? Die kunnen wij dan in Den Helder plaatsen. Wat is er afhankelijk van die herontwikkeling en die bestuursovereenkomst?
Nou, de overeenkomst voor de nieuwe weg, dat hebben we per jaar verlengd. En nu zitten we in het laatste jaar. We zijn nu met het COA gesprekken aan het voeren over nou, wanneer start de herontwikkeling. Wat gebeurt er met de mensen aan het eind van het jaar? Die afspraken zijn we nu aan het invoegen in een bestuursovereenkomst. En dan kan die in principe getekend worden. Maar dat is op dit moment nog niet gebeurd. Daardoor staat hij nog niet in het overzicht.
En als ik daar gelijk op door mag vragen, want heeft dat dan ook te maken met de kwaliteit en de staat waar de COA zich nu in verbindt? Of is dat echt weer COA intern? En daarmee bedoel ik eigenlijk het hek staat er nog omheen en de bunkertjes staan er ook nog.
Ja, nou de herontwikkeling gaat natuurlijk over het hele gebied. We hebben daarin vastgesteld dat de huidige opvanglocatie niet meer voldoet. We willen dat open en is de raad eerder over meegenomen. Met fietsroutes, wandelroutes, een open gebied van maken. En daar hoort ook nieuwe locaties bij, dus echt nieuwbouw. En daar worden nu afspraken over gemaakt. We gaan nog, ik weet niet hoe lang ik...
Nee, ja,
mag ik?
Ja.
Oké, nou nog...
Mijn vraag is, waar doet de raad aan mee? Is dat alleen aan het college of wordt dat regionaal afgesproken? Heeft de raad daar ook nog zeggenschap over? Over die bestuursopdracht? Want ik hoor nu dat er allerlei afspraken worden gemaakt voor de locatie Nieuweweg. Waar is de gemeenteraad aan zet? Is die aan zet?
De gemeenteraad wordt bijgepraat door het college en waar nodig meegenomen in de ontwikkeling. Ik sluit nu de bijeenkomst. Of er was nog één laatste vraag. Nou,
dan... Ja, ik had even een vraag en het ging over de werkgelegenheid. Ik hoorde 120 arbeidsplaatsen als het gaat om de opvang die wij op dit moment hebben. Ik weet niet of dat correct is of ik dat goed heb begrepen.
120 arbeidsplaatsen?
Ja. Hoeveel mensen werken er bij het COA?
Ruim 120 mensen.
Hoeveel vrijwilligers zijn er in Den Helder actief om deze mensen te voorzien? Dat beeld heb ik niet echt helder op dit moment.
Oké, nee, dat weet ik zelf ook niet.
Oké. Okay.
Nee, ik sluit nu wel echt avond. Het was 8:30.
Ik wil nog één opmerking maken, mag toch? Omdat ik het een perfecte presentatie vond.
Oké. Okay. Nou, super. Dank u wel. Ja, dank u wel allemaal.
Dan zal ik officieel afsluiten deze avond. Dank voor uw aanwezigheid, goede vragen en ook compliment is al gegeven door Henk Morsk, maar ook van mijn kant compliment voor de presentatie. Fijne avond verder.